Hartelijk welkom in de gildekamer van de Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint Joris Gent. Alles samen klinkt de volledige naam van onze gilde als een bombastische mond vol, maar elk woord ervan is juist. Wij zijn een koninklijke vereniging sedert 1938. Wij zijn soeverein sedert de middeleeuwen, een tijd waarin gewone mensen nietig en onderworpen waren aan kerk, graaf, koning, stadsbestuur en alle gezagsdragers. Deze zelfstandigheid van de gilde getuigde van haar macht en het respect dat zij zowel bij stad, graaf als koning genoot. Het woord hoofdgilde verdient enige uitleg. We zijn uit onze vaderlandse geschiedenis gewend aan het begrip gilde als een beroepsorganisatie die niet alleen de belangen van bepaalde ambachtslieden verdedigde, maar ook zorgde voor de weduwen en wezen van overleden gildebroeders. Een zogenaamde hoofdgilde had een totaal andere bedoeling. Zij had als taak stedelingen vertrouwd te maken met het gebruik van specifieke wapens en was dus een onderdeel van de middeleeuwse stadsmilitie. Gent had en heeft nog altijd 4 hoofdgilden. Sint Sebastiaan voor de handboog, Sint Antonius voor de vuurwapens, zoals haakbussen, kanonnen en musketten, Sint Michiel voor zwaard en degen en last but not least Sint Joris voor de kruisboog. De Sint Joris-gilde was de oudste en ook de belangrijkste der 4 hoofdgilden omwille van haar militair potentieel. Een kruisboog was immers een zeer trefzeker en dodelijk wapen dat zelfs op een afstand van 100 meter een harnas kon doorboren. De stad besteedde dan ook veel aandacht aan deze gilde, verplichtte de schepenen om er lid van te zijn en gaf ze regelmatig schenkingen van wijn. De oudst geschreven vermelding van onze gilde dateert van 1314 in de stadsrekeningen en gaat over zo'n schenking van wijn. Nu was het vervaardigen van een kruisboog bepaald niet goedkoop, zodat alleen vermogende burgers zich dit lidmaatschap konden permitteren. Daardoor kreeg de Sint Joris-gilde automatisch een elitair karakter. Om lid te mogen worden van de gilde had men 2 peters nodig die instonden voor de goede naam en faam van de nieuwe kandidaat. Bovendien moest deze laatste een doodschuld of een soort van legaat onderschrijven, waarbij hij bij zijn overlijden een zekere geldsom aan de gilde overmaakte. Al deze doodschulden werden bijgehouden in een register waarin de namen van leden werden opgetekend samen met de vastgestelde doodschuld. De registers van doodschulden zijn bewaard gebleven, overspannen samen een periode van 400 jaar, bevatten 16.000 namen en praktisch de volledige adel van het toenmalige Europa kwam erin voor. Een niet onwaarschijnlijke verklaring hiervoor is dat wanneer de vorst op officieel bezoek kwam in Gent, dit niet was om de burgemeester gelukkige verjaardag te wensen, maar wel voor bepaalde belangrijke zaken, zoals het heffen van belastingen. Hij was hierbij meestal vergezeld van een schare edellieden die zich eveneens de honneurs lieten welgevallen en met plezier op bezoek kwamen in deze prachtige en zeer rijke stad die Gent toen was. De tweede grootste stad van West-Europa na Parijs. Om de onderhandelingen wat te versoepelen, zal wel heel dikwijls eens de botermarkt overgestoken zijn om in de prachtige feestzaal van het Sint Jorishof een somptueus diner te gaan nuttigen, rijkelijk overgoten met de beste bourgognewijnen. Het was dan een eenvoudige zaak om zijn doorluchtige hoogheid uit te nodigen tot het lidmaatschap van onze gilde, wat deze laatste nooit weigerde, en hij onderschreef dan een meer dan genereuze doodschuld. Eens hij dit had gedaan, was het bijna een evidentie dat zijn prestigieuze gevolg hetzelfde deed. Dat zorgde uiteraard voor een enorm sociaal potentieel, zodat zelfs na de opkomst van vuurwapens en een totaal verlies van militair belang, de gilde generaties lang kon voortbogen op haar prestige. In de wisselende geschiedenis van Vlaanderen en de daaruit volgende onrust en crisis hield onze gilde wel eens op te bestaan. Zo bijvoorbeeld in 1704, toen op het einde van Louis XIV zijn regering een machtsvacuüm ontstond dat leidde tot militaire onrust en armoede in Gent. Pas toen de Oostenrijkers het bewind hadden overgenomen en de stabiliteit en de welvaart terugkwam, kon onze gilde opnieuw in 1729 haar activiteiten hernemen. De Franse Revolutie leidde tot de afschaffing van het Ancien Régime en in 1796 tot de verbeurdverklaring van de goederen van de gilde en het Sint-Jorishof. Onder Napoleon kon de gilde echter haar activiteiten weer opstarten, zij het dan zonder haar oude privileges en bezittingen. Evenwel was het nog steeds het prestige van deze mooie gilde dat ervoor zorgde dat betere burgerij er mekaar terugvond en aan de gilde een nieuw elan gaf. In 1860 wordt Abraham Lincoln president van de Verenigde Staten en de secessieoorlog zorgt voor een stopzetting van de katoenoogst en een grote crisis in de Gentse katoennijverheid met het failliet van vele leden van de Sint-Joris-gilde tot gevolg, wat uiteindelijk in 1887 opnieuw leidde tot de ontbinding van onze gilde. In 1904 echter zal onze gilde opnieuw herrijzen onder impuls van kunstschilder Frans Koppejans, die in een geest van neogotiek en nostalgie naar het verleden van Vlaanderen, samen met zijn collega's kunstenaars van de Sint-Lucasschool, aan onze gilde een belangrijk artistiek elan geeft. In samenwerking met de florerende Gentse middenstand en burgerij groeit onze gilde opnieuw uit tot de stijlvolle en gezellige vereniging die zij nu nog altijd is.